Het is een hele goede gewoonte om op een kerstavond of in een kerstdienst over Bethlehem te zingen. Dat hebben jullie gedaan. Ik ook heb meegezongen. We hebben al heel vaak het woordje Bethlehem uitgesproken. Vorig jaar riep ik, geloof ik, hier dat de meeste Hollanders meer van Bethlehem weten dan van Bethlehem. Maar sinds de zachte winters is Bethlehem ook bijna vergeten. Bethlehem. Je kunt op alle mogelijke manieren over Bethlehem gaan nadenken. En ik hoop vanavond ook een manier aan te reiken die blijft hangen. Dat hoop ik in elk geval. Dat bid ik. Ik weet niet of je je iets kunt voorstellen van een voorbereiding voor een spreekdienst, voor een preek. Soms gaat het tamelijk makkelijk, omdat je het onderwerp helemaal beheerst. Soms is het een worsteling. Nu, dit is een worsteling geweest. Voor zover ik weet, zijn er twee mensen ooit uit Bethlehem weggelopen. De eerste die ik noemen wil, vindt u in Richteren 17. Dat was een Bethlehemiet, een Leviet, afstammeling van Levi. En merkwaardig genoeg zegt de Bijbel ook nog dat hij uit de stam van Juda was. Dat is een hele bijzondere omschrijving, want normaal gesproken zeg je, dat kan helemaal niet. Hij is of van Levi of van Juda, maar in de NBG-vertaling staat in elk geval dat hij kennelijk uit beide stammen stamt. Het was een Leviet, het was een kleinzoon van Mozes. Dat zegt de Bijbel er ook bij, ja niet daar, maar in de geschiedenis. En die Levitische jonge man, die Leviet uit Bethlehem, die denkt, het is me allemaal te eng, het is me allemaal een beetje te klein, ik zoek een andere, een wat ruimere plek. En hij gaat op zoek, en eigenlijk een soort open sollicitatie, waar zou ik nu priester kunnen zijn? Want dat gedoe bij die tabernakel, dat is ook maar half, vond hij. En hij gaat zwerven en hij gaat naar het noorden. En hij komt daar ergens in het gebied van Efraïm. Nu blijkt dat er in Efraïm ook al iemand ontevreden is. Zeker meneer Micha. Dus het is niet dezelfde als de profeet Micha, waaruit al is voorgelezen. Maar zeker meneer Micha, die had geld van zijn moeder gestolen. En daar had hij een eigen tempeltje van gebouwd. Toen hij dat later toch ging opbiechten aan zijn moeder, toen zei zijn moeder ook nog, hou het maar, en koop er nog maar eentje bij. Nou, zo gaat het dan ongeveer, als je dan gezondigd hebt en je beleidt je zonden, dan zegt er ook nog iemand van, het is helemaal niet zo erg, ga nog maar een beetje meer zondigen. Die meneer Micha, die wilde een eigen godshuis. Er was natuurlijk een huis van God in die tijd, maar ja, ze gingen allemaal naar Silo, waar in die tijd de tabernakel stond. Micha had een eigen tempeltje, met eigen beeldjes, en hij had een van zijn eigen zonen al tot priester gewijd, en hij voelde zich geweldig groot. Merkwaardigerwijs komt die man uit Bethlehem in aanraking met die meneer Micha, die helemaal noordelijk woont, en dat klikte. En Micha denkt, tjonge, dit is een echte. Nou ja, bij boeren, ik kom uit het boerenland, een met papieren, stamboekvee, weet je wel, een gediplomeerde. Nou, als je nou toch een eigen godshuisje wilt en je krijgt een gediplomeerde priester op je dak, die ook nog bij je wil komen wonen en werken, dan heb je het helemaal gemaakt. En zo ging het. Ze hebben een arbeidsovereenkomst gesloten. En die meneer uit Bethlehem werd priester bij meneer Micha. Die jonge man was ontevreden. Micha was ontevreden. Maar er was nog een hele horde ontevreden. Dat was de stam van Dan. Want die dachten, ja, dat stukje grond wat Jozua ons heeft toebedeeld, dat is ook niet alles. Wij willen wel wat meer, wij willen wel wat anders. Dus die gaan op zoek naar, ja, naar wat meer ruimte. En ze komen toevallig in aanraking met die meneer Micha en met zijn priester. En ze werden opmerkzaam door zijn tongval. Dus je kon nog iets horen van, die man die komt uit Bethlehem. Die heeft iets. Er is iets mee. En toen hebben ze tegen hem gezegd, en wat vindt u van onze plannen om meer grond, om een ander gebied te zoeken? Nou ja, die priester die zegt natuurlijk gelijk, de zegen van de Heere, het gaat u goed, geweldig. Nou, zo gingen ze. Een paar weken later zijn die verspieders uit de stam van Dan terug in hun eigen stam. En die zeggen, zo en zo is het ons gegaan en zo is het gebeurd. Daar ergens is een tempeltje, een meneer Micha en een echte priester. Nog wat later besluit de hele stam van Dan daarheen te trekken. En ze denken, weet je wat we doen? We gaan eerst naar dat tempeltje van die meneer Micha. We pakken die hele handel in. Het waren erkende verhuizers, weet u wel, met dozen en zo. En ze hebben dat hele tempeltje leeggeroofd. Zijn gesneden beelden, zijn gegoten beelden, zijn terafim. En ze hebben die priester ook meegenomen. Die priester die gaat natuurlijk zeggen, ja, maar ik heb een arbeidsovereenkomst met meneer Micha. U kunt mij zomaar niet meenemen. Maar die mensen van de stam van Dan, die zeggen, waar is er voor u nu beter? Priester te zijn van één man of priester te zijn van een hele stam. Let u maar in uw Bijbeltje. Toen werd zijn hart vrolijk. Ik denk, nou, als ik dan toch dominee moet zijn, dan maar van een grote gemeente. Dat betaalt beter. Ik heb het zo gewoon mogelijk verteld. Die meneer is meegegaan met die stam Dan en is daar afgoderij in die stam gaan brengen en gaan beoefenen. Maar er is nog iets, en dat is een afschuwelijk verhaal, daar heb ik nog nooit een preek over gehoord. Dat staat in verbinding met dezezelfde gebeurtenis. Die Levi, weet je wel, die priester uit Bethlehem, die Leviet, die had ook een bijvrouw. Hij had kennelijk ook een hoofdvrouw, maar hij had ook een bijvrouw. En die kwam ook uit Bethlehem. Natuurlijk, want daar kwam hij ook vandaan. Op een bepaalde dag is die bijvrouw bij hem weggelopen. Je houdt het niet voor mogelijk dat dat toen ook al bestond. En die is teruggekeerd naar Bethlehem, naar haar vader of naar haar ouderlijk huis. Dat heeft een paar maanden geduurd en toen is die man uit het hoge noorden toch die bijvrouw weer gaan opzoeken. En ze hebben gepraat en ze hebben geslapen, ze hebben gegeten en uiteindelijk hebben ze besloten om terug te keren. Zij, de bijvrouw, ging weer mee. Er was nog een soort schakeltje, een soort link, een soort verbinding met Bethlehem. En onderweg ging het helemaal mis. Een heel raar, naar verhaal. Ik zou het bijna niet durven zeggen. Voor al die kinderen hier. Ze kwamen op een bepaalde plek en daar wilden de mannen van die stad, die wilden die meneer uit Bethlehem gebruiken voor hun seksuele lusten. Moeilijk, hè? Maar ja, dat kon niet en de mensen bij wie ze toen logeerden, die zeiden, ja, dat kan niet. Toen zei zelfs een meneer, dan geef ik mijn eigen dochter wel. Nou, dat is al helemaal afschuwelijk. Maar uiteindelijk ging die meneer uit Bethlehem zijn bijvrouw geven aan die mannen. En die hebben met die mevrouw omgerommeld de hele nacht door. Net zolang tot ze 's morgens dood op de stoep lag. Die man zelf uit Bethlehem, die sliep. Die is niet zelf in de bres gesprongen. Wel nee, die heeft het gewoon alsjeblieft En het laatste draadje contact met Bethlehem is toen doorgesneden. Die man is natuurlijk aan de slag gegaan in dat verhaal, en moet u dat zelf maar een keer gaan lezen. Want wat hij daarna gedaan heeft, dat grenst aan het ongelooflijke. Hij heeft die vrouwen gewoon in pakketjes verdeeld en naar alle stammen gestuurd. En gezegd, kijk eens, zo erg zijn die lui daar in die stad. Hij praat niet over, zo erg was ik. Zo slap was ik. Zo onnoemelijk slap, dat ik mijn eigen bijvrouw overgaf aan de lusten van die kerels. En ik deed niks, ik sliep gewoon. De stam van Dan is in afgoderij vervallen. En voor zover ik mijn Bijbel ken, komt de antichrist uit de stam van Dan. Het is maar dat u het weet. En ze zijn als eersten weggevoerd in ballingschap. Als je de schakel met Bethlehem verliest, gaat het niet goed. Ik heb dus nu een verhaal verteld uit de Bijbel. U kunt het allemaal nalezen, het staat er precies zo in. En ze hebben de banden met Bethlehem doorgesneden en ze zijn in afgoderij, ver van de Heere, geëindigd. Met misschien wel toekomstige consequenties. Er is nog iemand uit Bethlehem vertrokken. Dat staat ook in de Bijbel. Dat was in de dagen, diezelfde dagen dat de richters richten, gebeurde het dat de man van Naomi, Elimelech, met Naomi en de beide jongens wegtrokken uit Bethlehem. Economische redenen. Die eerste man, dat was meer, ik wil zelf een kerk, ik wil iets zijn, ik wil zelf iets betekenen. Het lijkt wel alsof je de duivel hoort praten. Ja, ik wil God zelf zijn. Kom, ik laat me niks zeggen. Ik ben zelf mondig, wat denk je wel eigenlijk? Dat is die eerste man. Die andere mensen, die zeiden, ja, het is bij ons ook maar een doodzootje. Dus eigenlijk is er geen voedsel meer. En wat er is, is alleen maar, ja, zo'n kerstdienst, weet je wel, gaat het weer over een kindje in een kribbetje. En ik ga even een beetje parafraseren, dat neemt u mij maar niet kwalijk. Ze gaan weg, ze gaan lopen, ze vinden daar onvoldoende voedsel en ze komen terecht in Moab. Het is niet zo ver van Bethlehem, een paar dagen lopen en dan ben je er. Maar Moab staat ergens voor in de Bijbel. Dat heb ik vaker een keer benoemd. Maar het staat voor hoogmoed, voor eigenwijzigheid, voor hooghartigheid, voor overmoed. Wij zijn wat? Wij betekenen iets. Wat denk je wel? De conferentie in Bali, dat is niet zomaar iets. We zullen de CO2-uitstoot terugdringen. We zullen er vrede brengen in het Midden-Oosten, een andere conferentie. En we zullen orde op zaken stellen in Afghanistan of in Pakistan. Want we zijn ervoor en we gaan ervoor. En de solidariteit die is heel erg belangrijk, zei onze koningin vanmiddag. Je komt in een heel vreemd land terecht. Daar is Elimelech gestorven, daar zijn de beide jongens gestorven, die intussen daar twee vrouwen hadden gekregen, Orpa en Rut, en nu weet u het verhaal natuurlijk. Orpa blijft daar uiteindelijk toch, en Rut gaat mee naar Bethlehem, gaan ze terug naar Bethlehem. En ontmoeten in Bethlehem een man geweldig van vermogen. Zegen van God. En nu ga ik u iets voorlezen. De eerste keer dat er iets over Bethlehem in de Bijbel staat, is in Genesis 35. En daar wil ik het graag met je over hebben. Dus als je een Bijbeltje hebt en als je nog kunt lezen, maar er is iemand die soms zo de knop aandoet, dat is de broeder van het licht. Voor anderen is hij gewoon Jan. Genesis 35. Genesis 35. Vers 16. Daarna braken zij op uit Bethel, dus Jacob en de hele family. En toen ze nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren. Efrat, de velden van Efrat. Verwijderd waren, baarde Rachel en ze had een moeilijke bevalling. En terwijl ze die moeilijke bevalling had, zei de vroedvrouw tot haar: vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvlood, want ze stierf, noemde zij hem Ben-Oni, zoon van mijn smart. Maar zijn vader noemde hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob zette op haar graf een opgerichte steen. Dat is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden. Tot zover het lezen van de schrift. Misschien ben je ooit in een excursie vanuit Jeruzalem richting Bethlehem gegaan. En heeft de groepsleider of toerleider gezegd: kijk, nu moeten we even stoppen, want dat is een soort gedenkteken. Dat is het graf van Rachel. Ligt er nog. Misschien heb je wel gelogeerd in Ramat Rachel, een nogal een duur kibbutz hotel. Maar goed, het is er wel lekker luxe. Het ligt er nog. Het wordt nog aangeduid. Voor zover ik weet is dat de eerste keer dat er over Bethlehem sprake is. En een hele rare geschiedenis. En weer zeg ik, wie preekt nu hierover? Nou, ik wil niet eigenwijs doen. Het is ook niet zo makkelijk. Want je moet dan een aantal dingen misschien wel uitleggen. Jacob had twee vrouwen. Hij wilde met Rachel trouwen omdat hij haar lief vond. Maar Laban, zijn schoonvader, die had hem behoorlijk bij zijn poot. En waarschijnlijk was het licht toen ook uit. En er was Jan Diepenwijn niet in staat om de lampjes aan te doen. Maar hij heeft de hele nacht met een ander doorgebracht, denken dat het Rachel is. Ja. Hoe dat kan? Ik laat het maar even los. Ze heeft waarschijnlijk geen puistjes gehad, maar hadden ze het daarna nog kunnen voelen of zo. Maar het is gewoon gebeurd. Jacob natuurlijk laaiend, 's morgens vroeg, nu heeft hij 7 jaar gediend om Rachel te krijgen als vrouw, krijgt hij Lea. Je kunt Rachel er wel bij krijgen, moet je nog 7 jaar dienen. Wat een omkoperij. Maar zo ging het wel. 2 vrouwen. Wat betekenen die 2 vrouwen? Nou, daar zijn ik weet niet hoeveel suggesties over gegeven in de loop van de tijd. Er is in ieder geval 1 deel van hem wat echt veel liefde had. Rachel had hij lief. Lea niet zo. Dat zegt ze ook meermalen. In de namen van de zonen die geboren worden, komt dat ook tot uiting. Ik wil het voorzichtig zeggen. Je moet eens denken aan Israël. Een deel van Israël is zo gericht op de Heere, dat noemen we een overblijfsel, een rest. En een deel, ja, het grootste deel, dat is het niet helemaal. Zo ongeveer. Het duurt heel lang voor Rachel een kindje krijgt, en als ze hem krijgt, dan is het Jozef. En van Jozef heb u gehoord. Jozef is uiteindelijk onderkoning in Egypte geworden. Heeft daar een naam gekregen, Zafnat Paneach. Betekent iets van openbarer van verborgenheden. Dus iemand die verborgenheden openbaart. Betekent ook redder van de wereld. Krijgt 2 namen. Dat is de oudste zoon van Rachel. En nu vlakbij Bethlehem wordt de 2e zoon geboren, Benjamin, en zij sterft. Ben-Oni, zoon van mijn smart, noemt zij hem nog, maar zij sterft. En Jacob zegt: nee, niet zoon van mijn smart, maar zoon van mijn rechterhand. Die beide jongens, Jozef en Benjamin, kom je weer tegen in andere hoofdstukken. Er is zelfs een keer een maaltijd en dan krijgt Benjamin 5 keer zoveel als alle anderen. Hele typische dingen, maar dat laat ik helemaal los. Die beide jongens laten iets zien van wat zich daar in Bethlehem heeft voorgedaan. En daar wil ik het graag met je over hebben. Rachel sterft. Dat vinden wij een beetje moeilijk. Simeon zei tegen Maria: door uw ziel zal een zwaard gaan. Er zijn bepaalde kerken die zeggen: ja, maar Maria, wij moeten haar in ere houden. Aanvankelijk was dat maar 1 grote club die dat zei, maar nu komt dat heel sterk opzetten. En alle plaatjes en alle kerststalletjes en alle dingen die je vandaag tegenkomt, die zijn ongeveer een forse Maria, groot en nadrukkelijk aanwezig en een heel klein teer babytje. En dat babytje, ja, dat mag natuurlijk daar zijn, want daar gaat het dan om, zegt men. Nou, daar gaat het helemaal niet meer om. Het gaat om een kerststal. En de os en de ezel, die worden erbij gesleept, maar die staan ook niet in de Bijbel. En andere wilde dieren, die worden er ook bij gesleept. Kamelen staan erbij in allerlei plaatjes, die zijn er ook nooit geweest, voor zover ik weet. We zien een hele nadrukkelijke Maria en een hele kleine Jezus. Op alle plaatjes. In heel veel kerken. Niet alleen in de kersttijd. Het accent is volledig verlegd. In mijn geschiedenis, Genesis 35, is Rachel gestorven. En dan blijft er iets over. In Efrata. Zoon van smart. En op hetzelfde moment zoon van mijn rechterhand. Ik hoop dat het muntje gaat vallen. Ik heb mij door kenners laten vertellen dat de offerdieren die in de tempel gebruikt worden voor de offerdienst niet uit de straten van Jeruzalem komen. Dat wist u al, maar daar zijn de tuintjes verdraaid klein. Waar komen die offerdieren vandaan? Antwoord: Efrata. Daar waren de herders, daar waren de kudden, daar werden de lammeren gefokt, gekweekt. Zal ik het anders zeggen? Efrata, kweekvijver van het offer. En als ik het zo zeg, moet er iets overkomen, denk ik. Waarom moest de Heer Jezus nu uitgerekend daar geboren worden? Waarom daar? Waarom niet op een andere plek? Ja, wat Micha 5 gezegd heeft, dat is voorgelezen aan het begin van deze dienst, dat is vele, vele jaren later. Maar toen al, in die tijd, en als later een koning gezalfd moet worden in Israël, dan zegt Samuel: waar is die dan? Nou, ga maar naar Bethlehem. En dan wordt Isaï aangesproken, dat is een soort burgemeester geweest. En die haalt al zijn grote zonen tevoorschijn. En dat zijn geweldige kerels, maar Samuel ziet de Heere eigenlijk zeggen van: er is er niet één bij. En heb je daar nog één? Ja, er is nog één, de jongste, en die is in Efrata bij de schapen. Hij is de herder. Haal hem, zegt Samuel, dat gebeurt ook. En hij wordt de man naar Gods hart. En als David vele jaren later, vervolgd door Saul en op de vlucht voor Saul, dan laat ik nu even los wat dat allemaal betekent, dat betekent ook enorm veel, verlangen heeft naar water uit de put van Bethlehem, 2 Samuel 23, dan zegt hij: ik zou zo graag dat water uit de put van Bethlehem willen drinken. Maar ja, de Filistijnen liggen daar. Het woord Filistijn is precies hetzelfde als het woord Palestijn. Ik zeg niet dat het hetzelfde is, maar de woorden zijn wel gelijk. En David wilde water uit de put van Bethlehem. Maar ja, daar lag de vijandige bezetting. Daar kon je niet bij komen. Bethlehem. Daar woonde Boas, de man geweldig van vermogen waar Rut terecht kwam. Daar was de zegen. Daar was weer brood. Daar was, nu zeg ik het heel voorzichtig, maar ik durf het zo te stellen. Daar is de man die verborgenheden openbaart. Dat is een van de namen van Jozef. Daar is de man die de redder van de wereld is. De tweede betekenis van de naam van Jozef. Daar is de zoon van smart. Daar is de zoon van mijn rechterhand. Het is allemaal aan Bethlehem Ephrata geklonken. En over wie hebben we het dan uiteindelijk? Heb ik het dan over Filistijnen, Palestijnen? Heb ik het dan over mensen die gewoon, laat ik maar zeggen, een goede bui hebben en dan voedsel uitdelen, voedselpakketten, actie, schoenendoos of zo? Nee, nu heb ik het over de Heer Jezus. En de Heer Jezus is uitgerekend daar geboren. De kweekplaats, sorry voor mijn term kweekplaats, want die is misschien niet helemaal goed gekozen. Van het offer. Daar. Daar in Bethlehem. Daar. Rachel valt weg. Die krijgt geen aandacht meer. Zoals ook Maria aanvankelijk geen aandacht meer kreeg. De Maria-verering is vele, vele honderden jaren later pas weer op gang gekomen. Is nooit geweest aanvankelijk. Nooit. Daar krijgt het offer van God alle aandacht. En wie lacht daar dan in dat kribbetje? Niemand minder dan hem, van wie Micha 5 zegt, zijn dagen zijn van de eeuwigheid. Natuurlijk is hij toen geboren, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder, men noemt hem wonderbaar, of wonderbare raadsman, vredevorst, eeuwige vader. Maar hij, de Heer Jezus, is daar op aarde gekomen. Hij zal de heerser zijn en hij zal vrede zijn. Hij zal vrede brengen. Zijn oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Toen de Heer Jezus daar in het kribbetje lag, was hij toen ook God? Ja. Is er ooit één tekst te vinden dat de Heer Jezus ophield God te zijn omdat hij mens werd? Wel nee. Een maagd zou zwanger worden en een zoon baren. Jesaja 7. God met ons, Emmanuel. Biologisch is dat niet te verklaren. Hoe kan het? Ondenkbaar voor ons. Gaat ons verstand te boven. Maar toen daar gebaard werd, toen zij die baren zou, baarde, Micha 5. Toen is die heerser, van de dagen der eeuwigheid, wiens oorsprong is van ouds. Toen is daar op aarde iemand zichtbaar geworden. Iemand die verborgenheden openbaart. Iemand die redder van de wereld is. Iemand die de zoon van de smarten is. Iemand die de zoon van Gods rechterhand is. Ik heb het nu over mijn Heer Jezus. Dat is niet een kleine baby. Dat is God te prijzen tot in eeuwigheid. Op het moment dat hij daar in dat wiegertje lag, in dat kribbetje lag, kwamen de engelen bij hem en wat moeten we nu doen vandaag? Nou, als je dan toch een Captain of Industry wilt. Duizenden werknemers had hij. Legioenen vroegen, wat moeten wij doen vandaag? En hij stuurde ze. Hij leidde ze en ze kwamen bij hem terug om verslag uit te brengen. Ook toen? Ja, ik heb er geen enkele twijfel aan. Wie gaf Maria de kracht om hem te verzorgen? Hij zelf. Snappen we dat? Nee. Kan ik begrijpen dat een hele kleine, tere, hulpeloze baby op hetzelfde moment God te prijzen tot in eeuwigheid is? Kan ik begrijpen dat die Heere die alles in zijn hand heeft, die ook alles gemaakt heeft, toen Maria kracht gaf, nog sterker, die dat kribbetje uit houtjes en uit paaltjes en elkaar getimmerd, dat hij aan dat hout kracht moest geven om kribben te zijn. Als hij dat niet had gedaan, was het een hoopje houtpulp geweest. Dat gaat heel ver. Maar daar u hebt een heel jaar om erover na te denken. Ik hoop het niet, ik hoop dat de Heer eerder komt. Want dan zult u hem zien. En dan zult u verbaasd staan. En dan zult u zeggen, o Heer Jezus, u, de machtigste van alles, u, die schittert in de hemel, u die alle heerlijkheid van de hemel heeft, u die Gods hart openbaart, u die een openbaring bent van verborgenheden, u hebt het binnenste van God willen etaleren door hier op aarde te komen, door mens te worden. Daar past geen moeder meer bij die, dat ik maar zeggen, daar nog een soort rolletje in heeft. En als in onze levens iets van de Heer Jezus openbaar wordt, dan moet je met Colossense 3 vers 3 maar eens durven zeggen, en wij zijn gestorven. Dan gaat het niet meer om ons. Christus verborgen in God. Wij vallen weg. Iedereen die iets doet voor de Heer Jezus valt weg. En de Heer Jezus daar in Bethlehem geboren, was in die hulpeloze, tere staat waar wij geen weet van hebben. En het doet me pijn als er vandaag gezongen wordt. Ik schrok echt, ik wil geen katterigheid uitspreken van afgelopen zaterdagavond Nederland zingt. Ik luister heel vaak omdat ik het mooi vind om naar mooie liederen te luisteren. Ja, dan gaat het over Bethlehem en dan gaat het over het kindje, het kindje moet slapen. Dit soort kerstliedjes. Dat moet ik dan bijna van overgeven, maar dat zal wel te fors zijn als ik het zo zeg. Het gaat niet over de Heer Jezus. Het gaat niet over de Zoon van Gods rechterhand. Het gaat niet over die smarten heeft geleden. Het gaat niet over de redder van de wereld. Het gaat niet over die openbaring, die verborgenheden openbaart. Het gaat alleen maar over een soort sfeertje. Christmas carols. Een beetje, we ruiken eraan. En we zijn bijna de link met Bethlehem kwijt. Een van de dingen die Leviet meenam met de stam van Dan, dat waren de gegoten beelden. Je had gesneden beelden, dat waren natuurlijk beelden die werden gewoon met de hand gekerfd en zo. Of uit hout, of misschien uit zilver, of uit goud. Gesneden, die werden gemaakt. Maar er waren ook gegoten beelden. Daar had je een mal voor. Ik heb vroeger in die dingen wat gezeten. En als je één keer een mal had, dan kon je er een miljoen van maken. Zo'n mal was waarschijnlijk het duurste en het moeilijkste. Maar je had gegoten beelden. Dan zal ik het dus gewoon zeggen. Er zijn een hele horde van die gegoten beelden. We hebben één mal. Een malle man heeft ooit een mal bedacht. En die heeft gezegd, zo moet het kerstfeest maar gaan vieren. En we hebben allemaal een gegoten beeld. We hebben allemaal een kopietje daarvan. En zoals je duizenden van die Boeddha beeldjes kunt aantreffen. En ze zijn geen cent waard. Maar ze worden ook zomaar geproduceerd. Als je één keer een mal hebt, dan kun je de machine aanzetten. En dan loopt die wel. Maar zo kan het ook met ons geloof gaan. We doen het gewoon, we hebben het al jaren gedaan, we blijven gewoon doen, we gaan gewoon door. En iedereen doet het toch? We hebben het allemaal ongeveer hetzelfde. Krijgt u een beetje verlangen om naar Bethlehem te gaan? Er zijn herders naar Bethlehem gegaan, uit Efrata. En ze hebben hem gezien. Ze hebben die engelen horen spreken, of ze gezongen hebben, weer een discussie, misschien wel niet, misschien wel, ik laat dat los. Ze hebben ze echt wel gehoord. Een paar jaar later zijn wijzen uit het oosten naar Bethlehem gegaan en ze hebben goud en mirre en wierook gebracht. Stel nu dat jij vandaag naar Bethlehem zou gaan, wat zou je dan meebrengen? Ik vind dat ik een aardige auto heb. Ik was er blij mee toen die kwam. Maar stel dat ik de Heer Jezus zeg, Heer, hier is mijn auto, ik lever mijn sleuteltje in. Wat zou die dan zeggen? Nou, de auto hou hem maar, want die auto van mij is veel mooier. Die heb ik al. Want als hij over zijn auto begint, Ezekiel 1, daar zitten motoren in, dat wil je niet weten. Cherubijnen. En daar zit een soort wielsysteem onder, en dat kan ook nog omhoog. Die van mij die is ook een beetje in het zand, weet je. Je moet niet proberen natuurlijk, maar het kan een beetje. Maar dat voertuig van de Heer Jezus, dat kan ook nog omhoog. Dat kan nog wel zo, weet je wel. En er zit een troon van lazuursteen. En stel dat ik zou zeggen, ja, maar ik heb een heel mooi huis, Heer. En ik heb er net nieuwe vloertegels in, met vloerverwarming erin. Zal ik dat dan aan u geven? Want u bent toch wel de Allerhoogste. Ik denk dat de Heer dan zegt, heb ik al. Ik heb al een huis. En bij mij zijn de vloeren van goud. Doorzichtig glas. Zo mooi. En de muren? Diamant. Wat zou je aan de Heere willen geven? Ik hoop dat je nu zegt, Heer Jezus, ik buig voor u en ik kniel bij u. En ik zeg, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil belijden, Heer Jezus, dat u de bron van zegen bent. En dat Bethlehem het broodhuis is. En dat betekent, het woordje Bethlehem, dat daar de zegen is. En dat is omdat hij smarten leed, omdat hij offer wilde zijn. Omdat daar in Efrata's velden, nergens anders dan in Efrata, Bethlehem, het offer zou geboren worden. De Heer Jezus is voor jouw schuld, voor mijn schuld naar het kruis gegaan. Moet je wel geloven. Het is geen theorie. Je moet het wel aannemen. Je moet het wel tot je, als je eigendom gaan aannemen, naar je toe halen. Er dank je wel voor zeggen. En vanaf dat moment wordt alles anders. Dan krijg je verlangen om naar hem te gaan. En hem te zeggen, Heer, ik wil niet bij u vandaan. Want dat leidt tot antichristelijke en afgodische taferelen. Dat leidt tot verschrikkelijke leegte. Als ik bij u vandaan loop, zoals Elimelech wegliep met Naomi, ze hielden niets over. Bij hem vandaan lopen, je houdt niets over. Het omgekeerde, het gaat helemaal fout. Maar naar hem toe gaan, het is een en al glorie, een en al hulde, een en al aanbidding. Daar kom je uit. Bethlehem. We hebben het al gezongen zo pas. Mijn stem is een beetje schor. Maar ik zou het zo graag met je willen zingen. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Die koning. Bundeltje opwekking zegt, want hij alleen is waardig, want hij alleen is waardig, want hij alleen is waardig, die koning. Heer Jezus, we willen bij u komen en we willen knielen, we willen u huldigen, we willen u aanbieden. Wat voor u waarde heeft, en dat is ons hart. Alles wat in ons is, prijst uw naam. En soms zijn we onder de indruk van een geschiedenis, of van een gebeurtenis, of van een samenkomst. Misschien mag dat een stempel gaan zetten op onze levens. Totdat u komt. Want dan zien we u. Dan zien we dat u inderdaad vlees en bloed hebt aangenomen. Dat u inderdaad het lam door God zelf voorgekend wilde worden. Dat u daar in Efrata geboren wilde worden. Om lam van God te zijn. We kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Maar u bent ook degene die de koning der koningen, de Heere der Heren bent, de heerser. En u bent vrede. Heer Jezus, we prijzen u voor uw komst. We prijzen u voor het feit dat u in Bethlehem Efrata geboren wilde worden. En we willen niet bij Bethlehem vandaan lopen. We voelen ook aan dat er vijandige troepen bezig zijn om Bethlehem tot bezet gebied te maken, zodat we daar niet echt bij kunnen. Nog een beetje moeten gissen misschien. We willen u bidden of Bethlehem een bron mag zijn van waaruit wij water willen drinken, zoals David ooit dat verlangen gehad heeft. Water uit de bron van Bethlehem. Zo willen we elkaar aan u opdragen en u danken voor de ontmoeting van deze dag.